Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Nieuwe Dijk en sneeuwwitte bruidsjurk. Adam en Eva, hun volmaaktheid, hun naaktheid, hun vijgenboomschort en het kleed van het kruislam. In gedachten neem ik u en jullie mee naar de eerste mensen die God schiep. De Bijbel noemt ze volgens mij nergens de enige, maar in ieder geval wel de eerste. En dan gaan ze door dat prachtige paradijs, althans in ieder geval dat beeld wordt gebruikt van een schitterende hof. Met prachtig loof en groen en met van alles en nog wat dieren, vogels, kleuren. En wat mij opvalt is de kleding van Adam en Eva. Ik heb nog nooit zulke mooie kleren gezien. Oh, zegt er iemand, dominee, maar u bent een beetje in de war, hè, met die verbouwing en zo allemaal thuis, ja. Nee, ze hadden helemaal geen kleren aan, ze waren naakt, ze liepen daar helemaal in hun blootje door dat paradijs, geen broek en geen jurk en geen ondergoed, niks. Later krijgen ze kleren. Maar ik blijf toch bij die eerste opmerking, ze vallen vanaf de schepping op, Adam en Eva, Adam de ribdonor. Eva het ribstuk, om het maar eens zo te zeggen, door hun prachtige van God geschonken kleding. Van schoonheid, gratie, kleur, beweging. Psalm 45, wat we net zongen, dat is Adam en Eva na hun schepping. Maar waar zijn die kleren dan? Ze dragen een geestelijk kleed. Ze dragen waardigheid en reinheid en vrede en gerechtigheid. Perfect geschapen. Hun volmaaktheid dragen ze. U moet zich bij dat mensenpaar nooit zo een paar prehistorische Neandertalers voorstellen. Met aapachtige trekken. En dat die man met een knuppel daar rondloopt en een Eva aan de lange haren door dat paradijs loopt te trekken. Het is geen domme krachten, dat mag dan uit de evolutietheorie een beetje blijken, maar dat is allemaal niet waar. Het is scheppingstheologie. Het zijn geen Fred en Wilma Flintstones uit het stenen tijdperk. Het zijn de meest nobele, meest volmaakte, meest edele mensen geweest die er ooit geleefd hebben op de Heere Jezus na. Maar niemand van ons kan ook maar in de verste verte aan hen tippen. Bekleed met liefde, puur, barmhartigheid, genade, ootmoed, geduld, wijsheid, licht, al het goede. Alzo, zegt Maarten Luther in zijn verklaring, dat heel hun wezen daarop gericht was, dat zij in ieder dienden God en de naaste en niemand schade berokkenden. Nog een stapje verder. Zij zijn geschapen, staat er in die oude vertaling naar, maar het moet zijn in het beeld en de gelijkenis van God, dat wil zeggen. Zij werden in Christus geschapen. Zo hoog, zo voornaam, zo bijzonder. En als ze vanmorgen binnen zouden komen en naast ons gingen zitten, zouden we ons allemaal wegschamen vanwege onze onoprechtheid en botheid en alle andere dingen waarmee we behept zijn. Ja, u hebt gelijk hoor, ze waren naakt. Ze droegen geen kleren. Maar juist door dat geestelijke kleed keken ze niet als een stelletje dierlijke wellustelingen naar elkaars lijf. Zoals met al die duizenden porno-sites van tegenwoordig. En trouwens, dat is alle eeuwen hetzelfde geweest. Het gaat altijd om seks en geld in de wereld. En alles wat er fout gaat, gaat meestal daardoor fout. Maar dat geestelijke kleed, dat maakt ze zo bijzonder. De eerste foto's in het paradijs kenden geen pornografie. Ze waren bekleed met Christus. Onschuldig, zuiver en waar, hun volmaaktheid. Tweede, totdat hun ogen geopend waren. Nou, ze liepen daar echt niet met een blinde geleidehond door dat paradijs. Of met zo'n stok. Ze konden heel goed kijken, Maar toch, totdat hun ogen geopend werden, totdat ze wel overwogen en heel uitdagend hun eigen zelfzuchtige verlangens handhaafden tegenover het woord en de wil van God. Totdat ze zeiden, dank u wel, de groeten, adieu, hè? Gordijnen dicht, niets meer met u te maken. Toen spijkerden ze hem als het ware al in een voorafbeelding vast met 1000 smarten aan het kruis. Allemaal voorafbeeldingen van de nagels die Jezus handen en voeten hebben doorboord, totdat de ogen opengingen en het kwaad binnenkwam en ze de zonde deden en beoefenden en de zonde in hun hart kwam en in hun ogen en in hun handen en in hun ziel. Ze gooiden hun kleed van zich af. Ze gooiden Jezus van zich weg. Wegwaardigheid en reinheid en vrede en gerechtigheid. Weg onschuld. Je was bij zo'n kind ziet. Weg vreugde en blijdschap in de liefde is geen vrees en geen angst. Ze waren niet langer oprecht. Ze gingen ook niet langer rechtop. Gebogen. Zich verschuilend in het gewas en in struiken. Toonbeeld van onevenwichtigheid, kromheid, schuld. Nu zijn ze ontdekt. De deken, de bedekking is eraf. En ze leren er nu kennis van goed en van kwaad. Bevindelijke kennis, dodelijke kennis, dadelijke kennis. En ze wisten nu en ze ervaarden zo heel pijnlijk wat zonde was en teweeg brengt allemaal. En ze kwamen in hun schande openbaar, hun schuld. En vanaf nu ligt heel hun leven doen en denken onder de zonde besloten. Hebben wij nog steeds last van. En dat is de naaktheid van Adam en Eva. Niet dat ze een bloot lijf hadden. Maar hun naaktheid is hun schuldigheid. En hun zonde. Ze kenden hun zonde. Eerst waren ze naakt, maar ze beseften dat niet. Ze waren ook niet bang voor, wie moesten ze bang zijn? Ze droegen toch het kleed van reinheid en vrede en gehoorzaamheid. Maar nu ze zo brutaal die kleren hebben uitgedaan. Ja, hebben wij dat ook leren kennen zo in ons leven? Je hebt mensen die kerken tot ze 100 zijn. En die vinden zich altijd nog wel een beetje aardig mens of zo. Dat je je bijna doodschrok van jezelf. Van wat er allemaal in je huis en in je omgaat. Heb u dat nooit? God heeft mij al heel jong op de grond gesmeten. Want dat is de enige weg waardoor die mensen tot geloof brengt hoor. Om ze eerst te ontdekken. Eerst moet alles leeg zijn. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Eerst niks en dan kan je gevuld worden. En je weet allemaal, kan je praten over diefstal, maar het wordt pas levend als je zelf, voordat je het wel wist, goed en wel gestolen hebt en je wordt gepakt en je staat daar voor de rechtbank. Dan weet je hoe vernietigend die diefstal is. Je kunt allemaal praten over overspel. Geen probleem. Maar als je met een ander betrapt wordt in bed, en je vrouw of je man die staat daar te huilen en te gillen en te brullen. En dan moet je uitleggen hoe het zo kwam en zo. Dan zie je die ander in pijn en woede en tranen. Dan zie je wat een vernietigende kracht heeft. Wat domme overspel. Alleen maar voor een lijf. Hebben we nog een geweten? Wet van binnen. Praten over de zonde, dat is één ding. Dat doen al mensen bijna niet meer tegenwoordig. En dat preken ze helemaal niet meer. Maar zondaar voor God worden, dat is nog een ander ding. Dat je hier zit. En dat je heel persoonlijk door God bij je kladden wordt gegrepen. Door een lied. Of een preek, of een tekst, of een gedichtje. Of misschien wel door een kind dat voorbij loopt. En je neerzet dat God zegt, jij bent die dief. Jij bent die overspelige. Jij bent die leugenaar. Jij bent dat vloekbeest. Gij zijt die man, David. Misschien wel een hele nette hoor. Maar niet minder echt dan die anderen die wij zo graag aanwijzen. En wij zeggen, een hoer is een zondige vrouw. En God zegt elke zondag, gij zijt die hoer. En die hoerenloper. Een zondaar. Ja? En al die fantasieën bij ons, och, 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 och. En wij zeggen, die beurshandelaren, die frauderen en zo, jij bent de dief. Wat heb je van de week allemaal uitgespookt? Of wat heb je bij je baas allemaal meegenomen? Of wat heb je allemaal ingevuld op die formulieren van de fiscus? Of niet ingevuld? Zo kende Adam zijn zonde. Hij bibberde en hij werd bang. En ik hoop dat wij zo onszelf als Adam en met Adam ontdekken. Dat we gaan ontdekken, ik ben mijn kleed kwijt. Ik ben mijn Jezus kwijt. Ik ben mijn bescherming kwijt. Ik ben mijn onschuld verloren. Mijn rechtvaardigheid. En zo kan ik niet voor God verschijnen. En Adam, die wist dat ook. En nou was hij bang voor God en kwetsbaar en weerloos. Hij deformeert en degradeert. Dat doet de zonde met een mens. En dan slaat hij de armen voor zijn naaktheid. En ze durfden God en elkaar amper onder ogen te komen. En dan weggedoken toen God riep, waar bent u? Waar zijt gij? De naaktheid van Adam en Eva. En u begrijpt, dat heeft niets met op zich met seksualiteit te maken, maar het toont onze schuld tegenover God. In wie wij geschapen zijn. Derde schort van de vijgenboom, want terwijl ze zich verbergen uit angst en uit schaamte, weet Adam ook hoe hij totaal zonder beschutting is, zonder verdediging, zijn panzer, zijn schild is weg. Niets waarmee die God onder ogen durft te komen. En dan gaat hij, dan ziet hij daar die vijgenboom staat er, hè, in een of andere oude vertaling, volgens de Amerikanen en in Afrika een pisangboom. In Latijns-Amerika draagt hij de naam paradijsboom of Adam's fig tree, Adam's vijgenboom, pisangbladeren. En hij dacht, want de zonde vervormt ook je beeld van God. God verandert niet, maar jouw idee over God wel. Adam dacht, als God me nou ziet, slaat hij me dood, dan neemt hij me te grazen. Want zijn denken over God is door die zondekennis ook verduisterd en veranderd. En de angst en de benauwdheid, ach, weg de oprechtheid en de eerlijkheid. Adam, gaat nou naar God toe en zeg gewoon, Heere, vergeef me alsjeblieft. Beleid je schuld. Ik heb het fout gedaan en Eva ook. En die slang ook. Want met dat naakte schuldkleed. Maar daar kan je je niet mee vertonen als je niet om vergeving vraagt. En wat doet hij dan? En wat doet hij wat we allemaal steeds doen? In plaats van God zoeken gaat hij zich verbergen en verstoppen. En in plaats van zich opnieuw te kleden in Gods vergevende liefde in Christus, gaat hij zichzelf bedekken en verontschuldigen. Een gekunstelde verontschuldiging. Pisangbladeren. Maakt daar een soort jas van. Niet zo'n klein vijgenblaadje zoals je die beelden ziet van vroeger en zo, en die schilderijen. Nee, het is een soort jurk, een jas. Hij moet zich beschermen tegen regen en winter en kou en zo ook nog. Een schuilhut als het ware, een fortificatie. Het zijn schorten van hals tot aan de knieën. En zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten dat ze moeten zijn. Maakten zich een harnas om zich maar weer te verdedigen. Ja, met die jongelui wel, hè, harnas van die stalen uniformen van de ridders uit de middeleeuwen en zo. In mijn jeugd Ivanhoe en de ridders van de Ronde Tafel en Sir Lancelot en ja. Een helm, borstwapen, maliënkolder, schild, een zwaard, beenkappen. Maar bij Adam alleen verdedigingswapens, een afweersysteem. Nou ben ik niet meer kwetsbaar. Nu heb ik mijn schuld en mijn schande weggewerkt. Ik heb mijn naaktheid bedekt. Calvijn die zegt hier bij zijn verklaring opdat zij als door een onoverwinnelijke beschutting God verre van zich zouden kunnen houden. Ha. En dat nou is een symbool van wat wij allemaal doen, lieve gemeente. In plaats van te bidden en te smeken, vergeef mij tegen God en tegen de naaste. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Zullen wij ons in onze eigen gemaakte excuses en verdedigingen en harnas tegenover elkaar. Ik kan het je allemaal uitleggen hoor. Het is niet wat je denkt en zo, al die onzin. Verontschuldigingen en dan gaan we in jassen van goede werken en een beetje kleren van kerkgang en de mantel van een netjes leven van buiten. Ja, ja, we plukken die pisangboom zo wat kaal. Valse schaamte na de zelfzucht. Ware schaamte bloost over de zonde zelf. Valse over de gevolgen van de zonde. Echte geloof zoekt het hart en de binnenkant, de ziel. Het valse geloof verricht zich in en verzinkt in pietluttigheden en uitwendige vormen en ijdel vertoon. En in plaats van de kinderlijke vrees, woont er nu in het hart en het leven de bange vrees. Kinderlijke vrees gaat altijd naar God toe. Papa, Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Bange vrees verwijdert zich altijd van God. Daarom die boombladeren als een muur tussen God en Adam. Zonde maakt scheiding, mensen. Kwaad, dat is het diepste van het kwaad. Scheiding, vervreemding. Maakt ook onverstandig. Verduistert de bovenkamer, al het licht verdwijnt. Want ten eerste, nog een keer Luther, omdat Adam verandert, verandert God nog niet. Hij blijft gisteren en heden en tot een eeuwigheid dezelfde. En ten tweede, je kunt een geestelijk gewaad nooit vervangen door een natuurlijk gewaad. Anders gezegd, een kleed dat God geeft is niet te vervangen door een menselijk kleed. Het is of genade of eigen werken. En dat menselijke kleed, die eigen gerechtigheid, dat zelfgemaakte schort, dat is niet eeuwigheidsbestendig. God kijkt er om te beginnen dwars doorheen. Het is ook niet vuurvast en waterdicht, dus als de zon gaat schijnen heel fel, verdrogen die bladeren en verschrompelen ze. Of als het stortbuit regent, dan wordt het nat en dan wordt het vies. En op een gegeven moment is zo vergankelijk, het houdt geen stand, joh, die eigen werken. Dat eigen jasje, dat houdt geen stand, die schuilhut, die stort ook een keer in en verkruimelt tot stof, omdat het uit stof genomen is. En die boombladeren verteren en verdrogen en verdorren. Je kunt maken wat je wilt, joh. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel, vroeg of laat. En dan sta je weer in je schuldige naki voor God, in je onverzoende blootje. En je kan alle bomen kaal plukken, er is geen blad meer te vinden. En de mens sloopt zijn natuurlijke omgeving. En zo modderen Adam en Eva maar wat aan daar tussen die bomen. En door eigen schuld lijden ze schuldige slachtoffers. En dan in een flits brengt de Heilige Geest mij een ander beeld voor ogen. Dan zie ik de Heer Jezus staan bij een vijgenboom. Heeft hij wat meer gedaan. Maar dit is de enige die hij vervloekt heeft in zijn leven. En weet u waarom? Was een onvruchtbare vijgenboom. Adam, zie je dan niet dat je niks aan die boom hebt? Het is onvruchtbaar. Alles wat je gebruikt, al onze eigen werken. Ikzelf ben onvruchtbaar voor God. Met al dat gepraat over geestelijke groei in kluis. Hij moet groeien, ik moet minder worden. Dat is klassieke evangelie. En zo blijf je weerloos en waardeloos. Sinds we dat bladkleed voor het eerst hebben genaaid, is kleding al een probleem geworden. Vrouwenkleren, mannenkleren, broek, weet ik veel, zwemkleren, hele kerken praten over de gekste dingen soms, legging of niet. De naaktheid van Adam, eerst zijn volmaaktheid, toont Gods rijkdom. De naaktheid toont zijn schuld. Het schort van de vijgenboom toont zijn onvermogen. Laatste. Het kleed van het kruislam, want toen Adam en Eva hun eigen koppige ongehoorzaamheid blootgaven, ondanks de liefdevolle zorg van hun God en Vader, stonden ze daar in de grove smaad en schande in tentoon en alleen maar druk met zichzelf bezig, vervreemd van hun Vader. Bittere vruchten. Ze stierven sindsdien alle dagen. En het sterven is meer dan alleen maar bij een graf staan, bij een lichaam. Ze stierven psychisch en moreel en lichamelijk en geestelijk. Zo vond God hen. Zo zocht God hen. Dat is wat. Hij had ze ook met een raket van de bliksem dood kunnen schieten. Hadden ze verdiend. Maar zo vond God hem, want hij roept ze. De echo is in Johannes 1. Eer u Filippus riep, toen u onder de vijgenboom waart, zag ik u, Jezus. Adam en Eva. Hij zag hen onder de vijgenboom. Lucas 19. Zacchaeus klimt in zo'n wilde vijgenboom. Jezus zag op en zag hem. Had ook door kunnen lopen. God zag hen onder de vijgenboom. Ach, heden. Wow, nu zullen we het beleven. Oh, nu breekt de storm los. Nu slaat God en hij helemaal weg. Maar God vernietigt niet. En God revancheert zich niet. En God zegt niet, als jij dit, dan zal ik. Zoals in veel huwelijken. God leidt ter wille van hen. En in plaats van hen rechtmatig te doden, zoekt hij zijn verloren kinderen op. In plaats van hen rechtmatig dood te vloeken, geluid van mij, roept hij, waar ben je? Waar ben je? En die echo klinkt elke dienst weer. Ah, ze krijgen wel een straf. Ze moeten dat paradijs uit. Uit het land. Ellendig. Smartvol bestaan in een gevloekte wereld. En de mensen nogmaals. Je kunt allemaal van die wereld maken wat je wilt. En dan kan Trump bezig zijn. En Kim en Poetin en al die leiders. En dat kunnen wij ook niet. Het leven is toch een onbegrijpelijk raadsel. De ene dag dit, de andere dag dat. De ene dag ben je getrouwd, de andere dag ben je weduwnaar of weduwe of gescheiden. Mensen die soms meer dan 1 of 2 of 3 kinderen moeten begraven. Raadsel. Ellendig leven. Uitlandig leven. Maar God laat ze niet los. En God zegt niet, zoek het nou maar lekker uit. Eigen schuld, dikke bult. Nee, dan geeft God als teken en zegel van zijn reddende liefde dat wonderlijke 21ste vers. Ach, als ik het zo eens mag hervertalen. Ach, Adam toch, wat ben je nou toch aan het knoeien, jongen, met die boombladeren. Je ziet toch dat het niet helpt. Je naaktheid wordt daardoor niet bedekt. Je schuld wordt daardoor niet weggewerkt. Tegen mijn toren en mijn oordeel iets heel anders nodig. Kun je alleen maar panseren achter mijn leidende, opofferende liefde. Kom maar, Adam. En dan beloof ik je de moederbelofte. Er komt een zaad, dat zal de slang kapot maken. Dat is het woord, ze krijgen het woord mee. En in mijn buurt. Ach, als je er nou uitziet, Adam, het ziet er niet uit. Geen gezicht. In mijn buurt kan geen schuld bestaan. Toen nam die 2 dieren, onschuldige dieren. En ik garandeer u, lieve gemeente, dat is lammetjes. Dat zijn lammeren geweest. Foto's. Dia's van de Heer Jezus Christus. Het lam geslacht. Voor de grondlegging van deze wereld. En God doodde ze voor hun ogen. De meeste commentaren zeggen dat Adam ze zelf doodde, geloof er niets van. God doodde ze om te laten zien dat had ik met u moeten doen. Maar dit zal ik nou eenmaal doen met het andere lam. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zie je Adam? En hij ziet die dieren spartelen. En hij gruwelde. Dat heb ik op me geweten. En tenzij de Joden niet, Heer Jezus die u kruiste. Hij zag het bloed vloeien en hij gruwelde. Gevolgen van mijn zonde. En hij zag hoe ze naakt werden uitgestroopt. Ontdaan van hun bedekking als Jezus aan het kruis. En dan krijgt hij zo zuiver en zo mooi en zo rein, witter dan witte wol. Prefiguratie voor afbeelding van Golgotha. Een soort video, een cd van Gods heilswerk. Van het verzoenend, liefhebbend lijden en sterven van Christus. En toen maakte die van die prachtige witte wollen velden en huiden, rokken, jassen. En in die witte vellen stopte hij die inkt zwarte zondaren. Genesis 3 wordt zo weinig uitgepreekt uit dat eerste boek. Het is allemaal evangelie, al die hoofdstukken. Dat is de eerste prediking en het eerste sacrament van het lijden van de Heere Jezus. Daar staan ze. En God ziet niet eerst direct die schuldige naakte Adam en Eva. Maar God ziet ze alleen maar door die lamsvellen heen. Begrijpt u? En zo worden ze door de zonde vervloekte en gebroken bestaan ingestuurd. In bruidskleding. Als een voorafbeelding van die bruidsjurk. De klederen des heils heeft hij mij aangedaan. Jesaja 61 van de bruidsjurk, Openbaringen 19. De rechtvaardiging is voorwaarde om in de heiliging te leven, in geloof te leven. Dat is nou, Adam, terwijl je zo leeft, vergeving van zonde hebben. Dat is nou, Eva, vergeving van zonde hebben. Zo mag u straks met het woord en de belofte en het lam, mag u de kerk weer uit en dat ellendige, soms moeilijke, soms machtig mooie leven weer door. Als je maar gel van lam ontvangen hebt van God, door God zelf bekleed te zijn. Treurigen van Sion. Sieraad voor as en een gewaad van lof voor een benauwde geest. Nee, niet rechtstreeks naar de hemel. Eerst moet de Heere Jezus nog komen. Eerst moet het geloofsleven nog ontwikkeld worden. Maar die sneeuwwitte bruidsjurk, die houden Adam en Eva hier op aarde klein en uitmoedig. Die wijzen ons steeds weer naar dat lam. Daarom gaan we steeds terug naar dat woord en die belofte. En die wijzen ons naar genade en gerechtigheid. En zo dragen ze het kruisevangelie aan den lijve. En haast letterlijk leven ze en sterven ze onder het kruis. En nu in de wereld, vol distels en doornen, buiten het paradijs, ook u en jullie en ik, met allemaal je eigen pijn en je eigen verdriet, en je eigen blijdschap en je eigen vreugde. Nou, steek de spade maar in de grond. En verdien je brood maar in het zweet van uw aanschijn. Letterlijk op dit moment bij mij. Ja, baar je kinderen maar als je ze mag krijgen, kunt krijgen. Tegenwoordig is het allemaal ook nog willen. Met smart, want het is geen pretje, zo'n bevalling. Maar weet één ding, al werkend om je brood te verdienen, en je kleren, en je huis, en je autootje. Weet één ding, al kinderen barend en opvoedend, en dat kan soms verrekte lastig zijn. Ik draag zijn bruiloftskleed. Garantiebewijs van het nieuwe paradijs. Nog even werken. Nog even volhouden. Nog één laatste snik. En Adam is binnen eer die het weet. Terwijl die misschien heeft gedacht daar nooit te zullen komen. Zalig, ook in Nieuwe Dijk, die leven en sterven in dit bruiloftskleed. Zalig, ook in Nieuwe Dijk, die geloven, dat kleed van het kruislam is voor mij gemaakt. Het is precies pas, want ik, de grootste van de zondaren, pas erin. Zalig, ook in Nieuwendijk, die als een verloren zoon een verloren dochter moeten ontdekken. Ik kan bijna niet anders dan zondigen, maar ik heb toch een nieuwe ring gekregen. En nieuwe schoenen. En een nieuwe mantel. En die vader zegt, breng het feestlam en het feest eten en we gaan feest vieren, want deze mijn zoon was verloren, maar hij is gevonden. Ziende op Jezus, de naakte aan het kruis, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Geloof dit evangelie en laat u er levenslang en stervensdiep door troosten. Halleluja, lof zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen.